Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. TV woensdag 6 augustus zal er zomerkring zijn. De avond begint om 19:45 en psalm 33 zal behandeld worden. De eerste collecte is voor het diaconale wijkwerk. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij. Bij de uitgang van de kerk vragen wij uw gaven voor het onderhoud van het kerkgebouw. In deze dienst zal voorgaan dominee H. Penning van Schoonerwoerd. Namens de kerk wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt in de eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, vervolgen we de dienst met de zingen van psalm 146 en daarvan het eerste en derde vers. Prijs de Heere met blijde galmen, gij mijn ziel het rijke stof. Wat er verder volgt in het eerste en derde vers van psalm 146. Belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarna we zingen uit psalm 147, het tweede vers. Hij heelt gebrokenen van hart en hij verbindt in hun smart die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Psalm 147, vers 2. Maar doe eerst belijdenis van ons geloven en niet te spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, zoeken nu eerst het aangezicht van de Heer voor ons gemeenschappelijk gebed. Laten we bidden. Heer, almachtige trouwe in Christus, barmhartige en genade God, zo komen wij als gemeente op deze middag voor uw heilig aangezicht om uw grote naam te erkennen, u te danken, te loven, te prijzen daarvoor dat u ons hier brengt in uw huis onder geklank van uw evangelie. Dat wij u mogen ontmoeten in uw woord. Maar Heere God, als we dan zien op uw hoogheid en heiligheid, op onze nietigheid, ja op onze zondigheid, dan kunnen wij niet voor u bestaan. Maar we komen tot u in de naam van uw lieve Zoon, de Heere Jezus. En we bidden u, stort uw geest over ons uit. Vervul ons daarmee. Mij, opdat het mij wordt gegeven om vrijmoedig en blijmoedig uw woord te verkondigen. Maar ook dat we door deze boodschap van vanmiddag ook worden verblijd en vrijmoedigheid ontvangen voor het eerst of opnieuw. Om de toevlucht te nemen tot de Heer Jezus. Het vertrouwen op hem te stellen voor ons behoud en voor de vernieuwing van ons leven. En dat u daarbij geeft dat we zien mogen dat wie dat doet het heeft, het eeuwige leven. Vergeving van zonde. Heer, dat hebben wij nodig. Voor het eerst ook elke keer weer. Want ook na ontvangen genade hebben we nog steeds een hart dat te vergelijken is zoals de kerk ook doet met een onreine bron waaruit voortdurend als onrein water de zonde opwelt in de vorm van gedachten en van woorden. En die omgezet wordt ook soms in daden. Maar ook als het gaat om het allergrootste gebod. Te geloven in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus. En elkaar lief te hebben als onszelf. Heer God, daarin schieten we zo tekort. Want die twijfel steekt zo gauw elke keer weer de kop op. En daarom verootmoedigen we ons voor u. En we belijden het, hoedanig we zijn, in onszelf verloren. Maar we stellen onze hoop op u, de Heer Jezus. Van wie we beleden hebben dat u bent gezeten aan de rechterhand van de Vader. En uw woord zegt het dat u bent verhoogd nadat u zichzelf vernederd hebt tot in de allerdiepste smarten van de Godverlatenheid der hel. Verhoogd tot een vorst en zaligmaker om Israël, om ook ons, te geven bekering en vergeving van zonden. Om te geven ware ootmoed, om te geven zelfkennis, verootmoediging, maar ook om te geven geloof in u, Heer Jezus, die de ware wijnstok bent om dan vanuit u alles te ontvangen, het nieuwe leven, dat we nodig hebben om er voor u te zijn, om voor u te leven en voor elkaar. Heer, ontferm u, schenk dat. Maak u van de prediking van vanmiddag een krachtig middel om het geloof te versterken. En als het er nog niet is, om het te werken. Ja, om te geven ook bekering. Heere God, gedenk ons allen. U weet wie we zijn, wat ons beweegt, wat ons drijft, wat ons bezwaart. Waar we tegenaan gelopen zijn of tegenaan lopen. Allerlei zorgen en moeite en vragen, en tegenslag soms, aanvechting, strijd. Heere God, maar we zijn bevoorrecht, we mogen ons daar bevinden. Waar u tot ons wil spreken, waar u zichzelf wil wegschenken in uw Zoon, de Heer Jezus. Waar kunnen we beter zijn dan hier? Dat we mogen zitten aan de voeten van u, de Heer Jezus. Eén ding heb ik van de Heer begeerd, zei David, dat ik altijd mag wonen in het huis des Heeren. Om daar de liefelijkheid van de Heer en zijn schone dienst te aanschouwen. En dat was het, de oude bedeling, het oude testament. Hoeveel te meer nu? Is er te zien en te aanschouwen in, nadat u uw Zoon gezonden hebt. Nadat u zichzelf wegschonk in hem. Heren, daarom open onze ogen. Verlicht ons verstand dat verduisterd is. En open onze harten. Maak het wel dat we het mogen ervaren wat de psalmdichter zegt. Dat we van zorg ontslagen zoals toch de rustdag. Van zorg ontslagen ons mogen verheugen in u die ons blijdschap schenkt. Heere, gedenk de ouderen, gedenk de jongeren, de kinderen. Ook die met ons verbonden zijn door middel van de kerkradio. Heere, zo ziet het alles op u. Dat u het doet, dat u uw hand opent. En ons verzadigt met het brood uit de hemel, Jezus Christus, naar uw welbehagen. We vragen dit alles uit genade om Jezus wil. Amen. We willen met u lezen uit de Heilige Schrift, het Oude Testament, uit het boek Jona, daarvan het derde hoofdstuk, Jona 3. Waar wij lezen in het heilige en onfeilbare woord van God, in Jona 3. En het woord van de Heere geschiedde ten andere malen tot Jona, zeggende: maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen maakte Jona zich op en ging naar Nineveh, naar het woord van de Heere. En Nineveh nu was een grote stad van God van 3 dagreizen. Jona begon in de stad te gaan, 1 dagreis, en hij predikte en zei: nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. En de lieden van Nineveh geloofden aan God. En ze riepen een vasten uit en bekleedden zich met zakken, van hun grootste af tot hun kleinste toe. Want dit woord geraakte tot de koning van Nineveh. En hij stond op van zijn troon en deed zijn heerlijk overkleed van zich. En hij bedekte zich met een zak en zat neer in de as. En liet uitroepen en men sprak te Nineveh uit bevel van de koning en van zijn groten, zeggende: laat mens nog beest, rund nog schaap iets eten. Laat ze niet weiden, nog water drinken. Maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn en zullen sterk tot God roepen en zich bekeren, en ieder van zijn boze weg en van het geweld dat in hun handen is. Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben. En mocht zich wenden van de hitte van zijn toren, dat we niet vergaan. En God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun boze weg. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had, hun te zullen doen. En hij deed het niet. De tekstwoorden vinden we in het 5e vers met name. En de lieden van Nineveh geloofden aan God. En ze riepen een vasten uit en bekleedden zich met zakken van hun grootste af tot hun kleinste toe. Tot zover de schriftlezing. U krijgt nu gelegenheid om uw liedergave te geven voor de inmiddels bekende doeleinden. En we gaan zingen uit Psalm 86 en daarvan het 3e en 5e vers. Psalm 86 vers 3 en 5. gemeente.
Wat benauwd had Jona het in die vis. Dat niet zozeer lichamelijk, dat ook, maar vooral geestelijk. Want voor zijn gevoel was hij verstoten door God. Maar door alle strijd en aanvechting heen ontstaat de zekerheid dat God hem weer uit die vis zal verlossen. En God heeft hem uit die vis verlost. Hij sprak tot die vis en die spuwde hem uit op het land. En daar zit hij dan. Hij zal er niet uit hebben gezien vanwege wat hij allemaal door het uitspuwen over zich heen heeft gekregen. Maar hoe nu verder? Wil de Heere God wel met hem verder? Ja, dat wil hij. De Heer zegt opnieuw tegen hem dat hij zich moet gereed maken om te gaan naar die grote stad Nineveh. Om tegen die stad te gaan prediken. Wat een geduld heeft de Heer dan. En wat groot is zijn genade en liefde. Ondanks alles wat er is voorgevallen, maakt hij een nieuw begin met Jona. En dat wil hij ook iedere keer weer met ons doen. Met u, jou en mij. Een nieuw begin maken. En dat ondanks wat er soms kan zijn voorgevallen. Tussen u, jou, mij en hem. Jona krijgt van de Heer opnieuw opdracht om naar Nineveh te gaan. En hij hoeft er niet over in te zitten wat hij moet spreken. De Heer zal het hem te spreken geven. En Jona die gehoorzaamt nu wel. Want voordat hij verdrukt werd, zoals de psalmdichter zegt, 119, sloeg hij een dwaalweg in. Maar nu geleerd en van die dwaalweg bekeerd, houdt hij Gods woord en weg. De prediking die hij moet brengen is kort, maar krachtig. Nog 40 dagen en Nineveh zal worden omgekeerd. Hij zal ook hebben gezegd waarom. Dat hun goddeloosheid ten hemel schreiend is. En dat de Heere, de God van Israël, de God van de ganse aarde, het niet langer kan aanzien. En met hen zal doen wat hij ooit gedaan heeft met Sodom en Gomorra. Hen wacht een huiveringwekkend lot. Hetzelfde lot als die steden die om hun goddeloosheid door zwavel en vuur ten onder zijn gegaan. Het is geen aangename boodschap die hij moet brengen. Hoewel Jona zelf daar geen moeite mee heeft. Hij zou niets liever hebben dan dat het echt zal gaan gebeuren. Dat deze goddeloze en ook Israël vijandige stad van de aardbodem zal verdwijnen. Maar toch klinkt, als je goed luistert door deze boodschap heen, dat het oordeel niet onherroepelijk is. Dat klinkt door in het nog 40 dagen. Ze krijgen nog 40 dagen om tot inkeer te komen en zich te bekeren. De maat van hun zonden is vol, maar voordat Gods oordeel de stad zal treffen, staat er nog een profeet op de pleinen en de straten, de hoofdwegen van deze stad, om hen voor het toekomende oordeel te waarschuwen. Het oordeel komt niet direct, maar over 40 dagen. Maar zoals er nu voor staat, gaat het onherroepelijk fout met Nineveh. Het oordeel kan niet uitblijven. Maar tegelijk laat God in zijn langmoedigheid nog tijd. Kostbare genadetijd. Om de Heere te zoeken. En met hem in het reine te komen. Nineveh was zo groot dat als Jona deze boodschap alleen zou brengen in de belangrijkste centra van de stad, hij er wel 3 dagen voor nodig had. Maar die boodschap, die verspreidt zich als een lopend vuurtje. Die gaat zo snel dat na 1 dag iedereen ervan op de hoogte is. Niet alleen dat was een verrassing, beter gezegd een wonder. Maar ook hoe erop wordt gereageerd. We lezen: de lieden van Nineveh geloofden aan God. Het woord in de grondtekst, dat vertaald is met geloven aan, is hetzelfde woord wat er van Abraham staat in Genesis 15 vers 6. Waar het vertaald is dat Abraham geloofde in de Heere. En dat hen dat tot rechtvaardigheid, tot gerechtigheid gerekend werd. Hetzelfde lezen we in Exodus 14 vers 31. Waar dit gezegd wordt van het volk Israël. Dan gaat het naar de geschiedenis, naar de uittocht. Dat ze de wonderen van God hebben gezien daar. Die grote bevrijding. In de Hebreeuwse tekst, in Jona, gaat het werkwoord, dat vertaalt hij met geloven aan, voorop. En dat betekent dat het alle nadruk krijgt. Daardoor klinkt het nog sterker. Het wordt nog meer benadrukt. Het betekent letterlijk iets voor vast en zeker houden. Iets of iemand voor betrouwbaar achten. Aan God geloven, zoals hier vertaald is, betekent dat wat God zegt voor waar houden. Het woord amen is ervan afgeleid. Betekent ook op hem je vertrouwen stellen. We moeten er dus niets achter zoeken, wat wel eens gedaan wordt, dat er staat dat ze geloofden aan God, alsof het geen goed geloof zou zijn. Het Hebreeuwse woord wijst eerder op het tegendeel. Trouwens, die uitdrukking geloven aan God komen we ook tegen in de catechismus, als het gebruikt wordt voor het ware geloof. Zoals in zondag 11 waar gevraagd wordt: geloven zij ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens anders zoeken? Het wordt ook gezegd van die stokbewaarder en zijn huis in Handelingen 16, waar staat dat hij zich verheugde omdat hij met heel zijn huis aan God gelovig was geworden. Dat de prediking van Jona zo massaal gehoor vindt, is middellijkerwijs te danken aan de koning. Jona's boodschap dringt ook door aan het hof van de koning van Assyrië. En dat leidt ertoe dat hij van zijn troon afkomt. Dat hij zijn koninklijke waardigheid aflegt. En dat hij zijn naakte lichaam bedekt met een jute zak en op de ashoop gaat zitten. Hij zit letterlijk in zak en as. En dat ten aanschouwen van iedereen, van heel het volk. Zo gaat hij het volk voor in berouw en verootmoediging. En geeft bevel dat het volk hem daarin volgt. Zo reageert de koning op de prediking van Jona. En mijn gemeente, die zoveel keren het woord van God hebben horen verkondigen. En ook vanmiddag weer. Als het in de prediking weer gaat over geloof en over bekering. En we niet alleen worden opgeroepen om ons voor God te verootmoedigen, maar ook om zijn genade in Christus ootmoedig en dankbaar aan te nemen. En ernaar en uit te gaan leven. De koning is van zijn troon afgekomen. Ja, zolang wij op onze troon zitten, bepalen wij de regels en beoordelen wij alle anderen uit de hoogte. Maar God, gemeente, is de enige die het recht heeft om mensen te oordelen. De koning is van zijn troon afgekomen en hij houdt raad met zijn ministers, zijn hoge ambtenaren, de edelen. En hij besluit het volk te bevelen om voor God, de God van de ganse aarde, in de schuld te komen. Dat ze vasten. En dat ze rouw bedrijven. En dat ze luidkeels tot God gaan roepen om ontferming. Hij geeft bevel dat ook hun dieren moeten vasten. En met zakken moeten worden bedekt. Anders gezegd, in de rouw moeten gaan. Steken van berouw. Nou, dat eist God niet van de dieren. Want die hebben niet gezondigd. Die zuchten onder de gevolgen van de zonde. God eist het trouwens ook niet van ons mensen. Luther zegt in dit verband: wat geeft God om vasten en om zakken? Als we vanwege onze zonden in het zwart gaan. Wat God wil is een verandering van, niet een verandering van kleuren van onze kleren, maar van ons denken en van ons doen. Dat we doen wat die zakken en die as betekenen. Dat we ons voor God verootmoedigen. Voor hem in de schuld komen. In ons afkeren van de zonde. Ons leven beter. Luther zegt: iemand kan wel in een zak rondlopen en vasten en toch onder zijn huid een boosdoener zijn. Waar het in Nineveh op aankomt, is dat zij zich bekeren van hun zondige weg en van het geweld dat in hun handen is, van het onrecht dat ze doen, van het misbruik dat ze maken van hun macht als wereldmacht. Dat ze zich bekeren van het onderdrukken en van het bloedvergieten. Ja, de manier waarop ze met hun naasten omgaan, die moet veranderen. Dat vindt God heel belangrijk. Dat lees je ook bij de profeet in het Oude Testament. Onder andere bij de profeet Jesaja in hoofdstuk 58. Waar de Heer door middel van hem zegt: zou dit het vaste zijn dat ik verkies? Dat de mens zijn ziel kromt als een bieze en een zak en as onder zich spreidt. Anders vertaald, dat hij in rouwkleren op de ashoop gaat zitten. Is dit niet het vaste dat ik verkies? Dat u losmaakt de knopen van de goddeloosheid. Dat u ontdoet de banden van het juk. En dat u loslaat de verpletterden. En alle juk verscheurt. Is het niet dat u de hongerigen van uw brood laat meedelen. En de armen en de verdrevenen thuis brengt. Dat als u iemand ziet, zeggen we met eigen woorden, die geen fatsoenlijke kleren aan heeft, dat u hem kleedt. Ja, dat de koning hierin wat doorvloeit, zoals we dat wel eens noemen, te ver gaat, overdreven is, dat kan je hem niet kwalijk nemen. Want hij weet als heiden niet beter. En de Heer neemt hem dat niet kwalijk. Want hij ziet het hart aan. Hij weet dat de koning meent wat hij zegt. De koning voegt eraan toe: wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben. Anders gezegd, wie weet, komt hij terug op zijn besluit om Nineveh om te keren. En zegt hij, Hij mocht zich wenden van de hitte van zijn toren, dat wij niet vergaan. Wie weet, laat hij zijn toren varen. En hieruit blijkt dat het geloof van de koning oprecht is. Want wat doet hij in dit alles? Hij stelt zijn hoop op Gods genade. Vrees is er ook. Zelfs grote vrees. Maar dat doet hem niet met Kain en met Judas voor God wegvluchten. Hij vlucht ook niet uit Nineveh weg. Maakt geen gebruik van zijn bevoorrechte positie om die stad aan zijn lot over te laten. Om zo het oordeel waarmee God dreigt dat te ontgaan. Hij gaat ervan uit dat hun zonden niet te groot zijn voor God om te kunnen worden vergeven. Dat maakt hij op uit het feit dat God zegt nog 40 dagen. Hun zonden kunnen inderdaad vergeven worden. Want de schrift leert dat God elke zondaar, hoe groot zijn zonde ook is, die zijn zonde beleidt en zijn vertrouwen stelt op zijn barmhartigheid in Christus. Toen nog de beloofde Christus, maar nu inmiddels de gekomen Christus. Dat God zijn zonde vergeeft en hem als zijn kind aanneemt. Al zijn hun zonden als scharlaken, al zijn ze zo rood als karmozijn. De apostel Paulus getuigt ervan als hij zegt, mij de voornaamste van de zondaren is barmhartigheid geschied. Dan kan je moed putten uit mijn behoud. Er is doen aan. Het lijkt dat de koning hieraan twijfelt. Als hij zegt, wie weet, God mocht zich wenden van de hitte van zijn toren, dat we niet vergaan. Nou, dat komt gemeente omdat er in een berouwvol hart ook vrees zit. Zijn geloof gaat gepaard met vrees. Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben. Dat is naar het volk toe een aansporing om zich te bekeren en God aan te roepen om ontferming. Dat dit zin heeft. In ons geval maakt het geloof dat God in Christus barmhartig en genadig is. En dat wij ons daarom voor ons behoud, en ook als het goed is voor de vernieuwing van ons leven, ons aan hem overgeven. Dat geloof maakt dat het waar is. Dat de bekering waar is. De bekering, de ware bekering vloeit daaruit voort. In die zin is het geloof de bron van de ware bekering. En wie niet gelooft dat God barmhartig en genadig is, zal in plaats van zich aan hem en zijn barmhartigheid in Christus over te geven, door vrees daarvan worden weerhouden om dat te doen. Die zal wel ernstig gaan leven, maar niet die vrijmoedigheid hebben om voor de vergeving van zijn zonde op hem zijn vertrouwen te stellen. Maar als er echt geloof is in zijn barmhartigheid en in zijn vergevingsgezindheid en zijn welwillendheid, dan doen we dat wel. En wie dat doet, wie zo tot hem komt, die wordt niet uitgeworpen. Die op de Heer Jezus ziet, die ontvangt behalve vergeving van zonde ook een nieuw leven. Die ontvangt ook lust en liefde om naar al Gods geboden te gaan leven. En naar de mate van ons geloof ook de zekerheid dat onze zonden inderdaad vergeven zijn. En wat ermee gepaard gaat, blijdschap, vreugde. Allemaal zaken die kenmerkend zijn voor de ware bekering. Dit in tegenstelling tot een wettische bekering. Want daar is de vrees voor God en zijn oordeel het motief van de bekering. In hoofdstuk 3, 4 van de Doctrineregels, waar het gaat over de bekering en de wijze waarop dat gebeurt, dan lezen we dat we door de genade die wij van God ontvangen, geloven in zijn barmhartigheid en liefde, en ons bekeren. En Calvijn zegt in dit verband dat niemand zich uit eigen beweging aan God zal overgeven, tenzij eerst Gods goedheid gesmaakt heeft en hoop op behoud heeft. En dan wil God ook de prediking van gebruiken, gemeente, om zijn goedheid te proeven. Dat er ook hoop ontstaat, dat er behoud bij de Heer is, bij God is. Nou, die hoop heeft ook de koning van Nineveh. Hij redeneert niet, maar hij gelooft. Want als hij zou zijn gaan redeneren, dan zou hij niet zo ver zijn gekomen. Als wij blijven redeneren, komen wij ook nooit één stap verder. Dan blijven we steken in Gods besluiten, in de uitverkiezing, of in onze onwaardigheid, of in onze onmacht. Dat houdt ons dan uit de hemel en niet onze zonde. Want hoe groot die ook zijn, bij God is er vergeving. Als we op de Heer Jezus zien, als we zonde aan God gaan belijden, om er dan ook tegen te gaan strijden, gemeente, dat is de bedoeling. Die moordenaar aan het kruis, dan zie je hetzelfde gebeuren. Die zag op de Heer Jezus. Hij beleed zijn schuld dat hij daar rechtvaardig ging aan dat kruis. Maar hij stelde ook zijn vertrouwen op de Heer Jezus. Hij krijgt niet meer de gelegenheid om ernaar te gaan leven, om het ook te laten zien dat het de ware bekering is. Hij mocht dat in praktijk brengen bij zijn Vader in de hemel. Wat een groot geloof vindt God dan in Nineveh. Niet in Jeruzalem, maar in Nineveh. Niet alleen dat zij Jona's oordeelsaankondiging ernstig nemen, maar ook dat ze hopen op Gods genade. Daar stellen ze hun vertrouwen op. En het allemaal als gevolg van de prediking van Jona, die daar maar één dag heeft gepreekt. Langer daar preken bleek niet nodig te zijn. Hoe is dat bij ons, gemeente? Hebben wij ons ook al bekeerd op de prediking die de Heer Jezus in zijn naam iedere zondag laat brengen, laat houden? Dat we niet alleen het oordeel over ons leven hebben aanvaard, dat God rechtvaardig is als het oordeel ook ons zou treffen, maar ook Gods genade in Christus. Dat we ons voor God en ook voor elkaar hebben vernederd. En ons in onze verlorenheid hebben overgegeven aan de Heer Jezus. Om door zijn bloed te worden gewassen en door zijn geest te worden vernieuwd. En dat we dat nu met vallen en opstaan in praktijk mogen brengen. Dat we God en zijn Christus en daarom ook onze naasten dienen in een onszelf verloochenend leven. En dat we zelfs als we die zouden hebben, onze vijanden hebben liefgekregen. Dat groot als dat het geval is. En hopelijk is het bij u allen het geval. om God daar dan de eer van te geven. Maar wat erg zou het zijn als dat niet zo zou zijn. Als we de Heer Jezus nog nooit echt nodig hebben gekregen. En hij niet onze enige toevlucht is. En we niet echt schuilen in zijn wonden. Maar wat niet is, kan nog komen. Hoewel de tijd dringt. De tijd is kort. God spreekt over het heden van de genade. Wat het morgen is, of dat er nog een morgen voor ons is, dat weten we niet. Niets is er zo onzeker als het leven. Daarom nu u heden zijn stem weer hoort, verhard u niet, maar laat u leiden tot Christus. Zie op hem die in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, om het verloren te zoeken. Ja, er is redding bij hem. In Nineveh komt het ervan, van die bekering. Ondanks de angst voor het naderende oordeel, hopen ze op Gods genade. Ondanks de weinig uitnodigende en zeker niet hartelijke prediking van Jona, doet God een groot wonder. Er komt een opwekking in die grote stad Nineveh. En God ziet hun werken. Dat zij zich bekeren van hun boze, van hun zondige weg. Ja, daar ziet hij op. Hij ziet niet op hun vasten, op hun berouw, op de zakken waarmee zij zich bedekt hebben, maar op hun werken. Of hun geloof werkt door de liefde. Of zij hun naasten lief hebben als zichzelf. In de kanttekeningen van de Statenvertaling, er staat dat ze met hun werken hun geloof en de bekering betuigen. Betuigen dat hun geloof en hun bekering echt is. Jacobus vraagt er ook naar: toon mij uw geloof uit uw werken. En als God hun bekering ziet, besluit hij Nineveh niet om te keren. Er staat: en hij deed het niet. Een complete stad met 120.000 inwoners wordt gered door zijn genade. Gemeente, geloven wij dat God dat ook vandaag nog kan doen? En opwekking kan geven ook in zo'n grote stad als deze is? Of zet u overal vraagtekens bij? Of God nog werkt en zo wil werken en kan werken? En bij de bekering van die of geen, of bij de bekering van de Ninevieten? Nou, de bekende prediker Kolberen zegt in dit verband: het verstand, opgestookt door de duivel, werpt nu vele vragen op, omdat het door de Ninevieten beschaamd is gemaakt. Is hun bekering wel oprecht? Hij zegt: wij zijn er altijd op uit om de heerlijkheid van de werken die door God gedaan zijn verdacht te maken. Hij zegt: wat doe ik met een vraag die geen antwoord waard is? God is gerechtvaardigd en dat is genoeg. Nee, het zijn geen goede vragen als we dat soort van vragen stellen. En daarom geen antwoord waardig. Maar de vraag is, hoe is het nou met ons, met u, jou en mij? Zodra God de werken van de Nineviten ziet, heeft hij berouw over het kwaad dat hij gesproken heeft. En hij voert het oordeel niet uit. Het gaat hier ook over de onveranderlijkheid van God. Nou, God is niet onveranderlijk zoals bepaalde wijsgerige, rechtzinnige godgeleerden hem beschrijven, zoals iemand zegt. En ook niet zoals sommige rechtzinnige mensen hem beschouwen, die van hem een gevangene maken van zijn eigen besluiten. Maar hij is vooral onveranderlijk in zijn trouw. Wat hij gezworen heeft, dat zal hij doen. Wie tot mij komt, door de Heer Jezus, zal hij geenszins uitwerpen. En omdat God zo is, gemeente, kan hij berouw krijgen en zijn toorn laten varen. Het is dus niet de bedoeling van deze geschiedenis dat wij vraagtekens zetten bij deze bekering, om zo ons eigen onbekeerd zijn goed te praten. De Heer Jezus doet het ook niet. Die zet er geen vraagteken bij, maar een uitroepteken. Hij gebruikt hun bekering als voorbeeld om de onbekeerlijkheid van zijn volk aan de kaak te stellen. In zijn dagen dat hij zich openbaard heeft als de Christus, als de Messias. Bewonderen en tekenen. Dat de mensen moesten zeggen, een groot profeet is onder ons opgestaan. Zijn heerlijkheid geopenbaard in al de wonderen en in die tekenen. Maar ze geloofden in hem niet. En de vraag die deze geschiedenis bij ons moet oproepen is, of wij zelf de bekering, de ware bekering, in praktijk brengen. Of het ook van ons gezegd kan worden, hij of zij gelooft aan God en heeft zich van zijn of haar zondige of eigen gerechtige weg bekeerd. En het zou erg zijn als dat niet het geval is. Als we nog nooit echt hartelijk bedroefd zijn geworden naar God, dat we ons nog nooit echt voor God hebben verootmoedigd en een mishagen hebben gekregen aan onszelf en met die zondares terechtgekomen zijn aan de voeten van de Heer Jezus. Als onze ootmoed niet meer zou zijn dan zwaarmoedigheid, of als er onder de dekmantel van ons ootmoedig gepraat of gewaad of gelaat een hoogmoedig hart schouw gaat, dat ten diepste de reden is dat we niet echt om de Heer Jezus en zijn vergevende en vernieuwende genade verlegen zijn. Wie daarin volhardt, zal straks ook worden veroordeeld door de inwoners van Nineveh. Want, zegt de Heer Jezus, zij hebben zich op de prediking van Jona bekeerd. En meer dan Jona is hier. Daarom, gemeente, gaat alsnog tot hem, tot de Heer Jezus, die in ons midden is, in het gewaad van zijn woord, die zijn armen uitbreidt en zegt, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal rust geven. Die zegt, zo iemand dorst heeft, een verlangen naar mij heeft, naar God heeft, naar bekering heeft, laat hij tot mij komen en drinken. En hij geeft u vergeving. Hij geeft u bekering. Ook als u om geloof verlegen bent, moet u bij hem zijn. Hij is de bron van het geloof. Ja, hij kan en wil ook u genadig zijn. En dit kan omdat God zich met de hitte van zijn toren tot de Heer Jezus heeft gewend. De toren die Nineveh zou moeten treffen, die ook ons zou moeten treffen. En dat ondanks dat God zijn werken zag, dat die zeer goed waren. Dat er nooit iemand op aarde geweest die zo dat in praktijk gebracht heeft als hij. En toch berouwde het God niet over het kwaad dat hij gesproken had hem ook te zullen doen. De Heer Jezus, wat is met zijn vader overeengekomen? Dat er zoveel moest gebeuren. Het ene belangrijke, de verzoening mogelijk was. Dat God zich weer kon openbaren zoals hij is. En zijn God van heil, van genade, van barmhartigheid. Dat Micha zal kunnen uitroepen, wie is een God gelijk gij die de ongerechtigheid vergeeft. En daarom kwam de Heer Jezus terecht in het oordeel. En hij bad of het mogelijk was dat de drinkbeker hem voorbij kon gaan. Dat er stond, zei hij, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En hij wist het, er is geen andere weg mogelijk. En daarom God deed het toen wel. Want God is wel barmhartig en genadig en groot van goede tierenheid. Ja, dat is hij voornamelijk. Maar ook rechtvaardig. Niet alleen in zijn beloften, in het vervullen ervan, maar ook in zijn oordelen. En zijn rechtvaardigheid eist dat de zonde die de Ninevieten en ook wij tegen hem gedaan hebben, met de allerhoogste, dat is de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft worden. En dat is geschied. De Heer Jezus is tot zonde gemaakt. En heeft uitgeroepen, het is volbracht. En daarom kan God nu berouw hebben over het kwaad dat hij besloten had de zondaren te zullen doen. Alzo maar ons vertrouwen stellen op zijn barmhartigheid in Christus. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie dat niet doet, is alreeds veroordeeld. Daarom, gemeente, als het er nog niet van kwam, komt het in keer. En geloof het evangelie. En geef God daar de eer van. Amen. We zingen uit Psalm 32. En dan van het eerste vers. Welzalig gij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Psalm 32 vers 1. gemeente, laten we de Heer danken en bidden. Heere God, barmhartige Vader in de Heer Jezus Christus, wij komen uw grote naam loven en prijzen voor uw evangelie, voor deze blijde boodschap die u ook vanavond weer in ons midden hebt gelegd, hebt laten brengen. Een boodschap van zonde, maar ook van genade. Heere, wij komen er niet beter af dan de inwoners van Nineveh. En ook niet als Jona zelf, die ook blijk geeft in dit boek wat er in zijn hart huist. Heere, wij moeten ons voor u verootmoedigen vanwege onze zonde. Dat we zo weinig in praktijk brengen de liefde die u geopenbaard hebt. Dat we zo weinig uw wet vervullen. Zo weinig dienstbaar zijn. Heer, wil het genadig vergeven. Ook ons ongeloof. En het zetten van allerlei vraagtekens. Bij de bekering van Nineveh en bij de bekering van die. Maar u, Heer Jezus, hebt er een uitroepteken bij gezet. U stelt dat voorbeeld. Voor Israël, maar ook voor ons. Als we nog steeds onbekeerlijk zijn. Als de Heer Jezus nog steeds niet ons alles is. Ons noodzakelijk geworden is. En onze enige toevlucht. Als Hij ons niet dierbaar is. Heere God, vergeef het. En dat u dan zelf door de prediking van vanmiddag het geloof gewerkt en versterkt. Dat we van onze troon zijn afgeklommen. Dat we met de koning van Nineveh aan uw genadetroon zijn terechtgekomen. Om genade te vragen. En Heere, dan mogen we ook geloven dat we genade ontvangen hebben. Dat de gouden scepter al is uitgereikt. Dat we daar niet op hoeven te wachten. Dat u toch zegt dat niemand die zo tot u komt in de Heer Jezus uitgeworpen wordt. O, dan mogen we geloven dat onze zonden vergeven zijn. En willen we met uw Heilige Geest er ook van getuigen. En we mogen smaken uw goedheid. En Heer, dat is ja, de bron van de ware bekering. Dan zullen we ook verblijd zijn en lust en liefde hebben geput daaruit. Dat u ons eerst hebt lief gehad. En dan willen we onszelf ook beschikbaar stellen in uw dienst. Heere God, ging in deze geschiedenis over een grote stad. Ook deze gemeente is een stadsgemeente. Ook een grote stad. En Heer, hoe moeilijk is het vaak niet om ook hier gemeente te zijn. En om ook hier als predikant te werken. Ja, dat je ook als kerkraad en al gemeente hier dienstbaar wil zijn aan die stad. En het evangelie wil verspreiden. Heere God, wil u ze gedenken dat ze niet moedeloos worden, maar dat er bij u alles mogelijk is. Dat zal deze gemeente en alle gelovigen en afzonderlijk tot zegen mogen zijn. Heere, geef ook een opwekking. Want u bent bemacht om dat te geven, ook in een stad als deze. We smeken het. Heere God, wees zo met deze gemeente. Ook met uw dienaar die u hier gesteld hebt, met zijn vrouwen, zijn kinderen. De broeders van de kerkraad, organisten, kosters, alle die bij het kerkenwerk en het verenigingswerk en wat voor werk ook in de gemeente betrokken is, zegen ze. Heere God, wil ook voorbeden doen voor de wereld. Ook voor deze grote stad. Heere, gedenk die vele tienduizenden mensen die het verschil niet weten tussen hun linker en hun rechterhand als het gaat om deze dingen. Heere, we bidden het. Gedenk ze. Gedenk de wereld. Gedenk ook uw volk Israël, dat ook zij komen tot erkenning dat Jezus de Messias is. Opdat ook zij zullen zijn tot heil van de wereld. Heere God, gedenk ook alle die het moeilijk hebben, die worden bestreden en aangevochten. Gedenk ook alle zieken van de gemeente, geef nog genezing. Ook zij die gehandicapt zijn, ook die psychische problemen hebben. Ontferm u, Heere God. Gedenk de kinderen, houd ze ook vast. En de jongeren, o, zo ziet het alles op u dat u het doet. Niet omdat wij het verdienen, maar uit genade alleen om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 30 en daarvan het derde en achtste vers. Psalm zingt Gods gunstgenoten, geef lof de Heer die eeuwig leeft. En het achtste vers, geeft mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. Psalm 30 vers 3 en 8. Gaat heen in vrede en ontvangt de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.